Nog een mededeling, gemeente, dat is dat volgende week zondag in de morgendienst, zo de Heere wil, de bediening van de heilige doop zal plaatsvinden. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 105, de versen 5 en 6. 105, vers 5 en 6. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En het zesde vers, al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob, tot een wet gesteld. 5 en 6 van Psalm 105. We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting op de lezing van de wet des Heren zingen we uit Psalm 119 vers 15. Weer snoot bedrog, o God van mijn gemoed, laat uw gena mij uw wetten leren. Daarna willen we lezen uit de schriften en de schriftlezing is deze morgen uit Genesis 17, de versen 1 tot en met 22. We noemen nu Genesis 17, vers 1 tot en met 22. En dat na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 15. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Genesis 17. Als nu Abram 99 jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abram en zeide tot hem: Ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. Ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abram op zijn aangezicht en God sprak met hem zeggende: Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u en gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken en ik zal u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven. Het gehele land Kanaan tot een eeuwige bezitting. En ik zal hun tot een God zijn. Voort zei de God tot Abraham, gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u, in hun geslachten. Dit is mijn verbond, dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden. En gij zult het vlees uw voorhuid besnijden, en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten. De ingeborene van het huis en de gekochte met geld van alle vreemde, welke niet is van uw zaad. De ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden en mijn verbond zal zijn in uw lieder vlees tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is, de vooruit hebbende wiens vooruitsvlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden, hij heeft mijn verbond gebroken. Nog zei de God tot Abraham, gij zult de naam van uw huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sara. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte. En hij zeide in zijn hart, zal een die 100 jaar oud is een kind geboren worden? En zal Sara die 90 jaar oud is baren? En Abraham zeide tot God, och, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. En God zeide, voorwaar, Sara uw huisvrouw zal u een zoon baren. En gij zult zijn naam noemen Isaac. En ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond zijn zaad na hem. En aangaande Ismaël heb ik u verhoord. Zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem gans zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen en ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, die u Sara op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal. En hij eindigde met hem te spreken. En God voer op van Abraham. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. In onze serie preken over het leven van de vader van alle gelovigen, Abraham, zijn we toegekomen aan het begin van dit hoofdstuk, hoofdstuk 17. En de tekst is deze morgen uit de eerste versen van dit hoofdstuk, namelijk de versen 1 tot en met 3a. Genesis 17, de versen 1 tot en met 3a. We lezen daar het woord van God en onze tekst. Als nu Abraham 99 jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abraham en zeide tot hem, ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. En ik zal uw gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abraham op zijn aangezicht. Willen we nu eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, het is uw grote goedheid en uw geduld dat wij hier vanmorgen mogen zijn. Want iedere dag is een dag waarop uw geduld en uw trouw blijkt. Uw trouw is elke morgen nieuw. En nu mogen we daar bijzonder getuigen van zijn op deze zondag. Want de zondag, de eersteling der dagen, de dag die u geheiligd hebt door de opstanding van de Heere Jezus Christus, de dag van de eredienst is de dag waarop u heel in het bijzonder laat zien dat uw geduld en uw trouw geen einde hebben. Want u wilt bijzonder vandaag met uw woord tot ons spreken en vanuit uw woord ons onderwijs geven. En we zeggen uw naam voor al die zegeningen eerbiedig dank. Maar we bidden ook, Heere, wil u op deze dag, op deze eersteling van de dagen, uw bijzondere zegen geven. Niet alleen de zegen dat uw woord geopend mag worden, niet alleen de zegen dat we de gezondheid ontvangen, maar heel bijzonder de zegen van uw genade. Dat de kracht van uw genade mag blijken. En dat de werking, de onweerstandelijke werking van uw Heilige Geest zichtbaar mag worden onder ons. Want dat is nodig, Heere, als uw woord gepredikt wordt, dat de krachtige, onweerstandelijke werking van uw Geest blijken. Wil u met uw Geest dan in ons midden zijn en krachtig onder ons wonen en werken? Wil ontdekkend werken, opdat wij als zondaren gaan zien voor het eerst of ook opnieuw hoe schuldig wij zijn en welk een breuk er geslagen is tussen u, de Heilige God, en tussen ons, zondige mensen. Heere, ontdek ons aan onze schuld en zonde, aan onze eigen gerechtigheid en trots, aan onze onbekeerlijkheid en ongelovigheid, aan de hardheid van ons hart. Laat ons zien dat er bij ons alles aan ontbreekt en dat er niets bij ons is dat voor u de Heilige kan bestaan. Heere, wil zo vanmorgen voor het eerst en ook opnieuw ontdekkend en ontgrondend werken. Opdat het voor ons een wonder mag zijn dat wij vanmorgen in de kerk mogen zijn. Dat u nog spaart en draagt en dat u nog met uw woord tot ons komt. Want dat is het, een wonder van u, dat u ons draagt en spaart en dat u met uw woord tot ons spreken wilt. Heere, leer ons ook bidden om die genade, waardoor alleen onze hemelhoge schuld verzoend kan worden. Leer ons worstelen en pleiten op die genade, waardoor alleen onze ongelovigheid gebroken kan worden en onze onbekeerlijkheid veranderd kan worden, waardoor wij alleen de gave van het geloof en de gift van de bekering kunnen ontvangen. O Heere, schenk ons genade. Wees ons genadig en red ons tot uw eer. Heere, wil u bijzonder genade bewijzen aan hen in wier hart een honger en een dorst is naar uw genade. U weet of er onder ons zijn die vanmorgen met veel geestelijke vragen naar de kerk zijn gekomen. Schuld klaagt hen aan. Ze weten met hun verstand dat er genade is, maar het is voor hen alles zo onmogelijk en zo toegesloten. Heere, wil u dan vanmorgen laten zien dat het bij hen inderdaad onmogelijk is en dat er nooit redenen bij ons te vinden zijn waarom u tot ons zou spreken. Maar zou u ook willen laten zien dat u in soevereine genade uzelf wilt openbaren. Voor het eerst en ook opnieuw. Zoals u kwam in het leven van Abraham, die een kind van u was, maar ver van u was afgedwaald en die eigen wegen gegaan was. U kwam toch opnieuw met de blijken van uw gunst, vermanend, maar ook vertroostend. Heere, wil zo ook vanmorgen komen in het leven van hen die zichzelf niet redden kunnen en het bij zichzelf niet vinden kunnen. Ja, wil komen in het leven van uw kinderen. Misschien zijn er onder uw kinderen ook die ver zijn afgedwaald, die eigen wegen hebben gekozen en die gedwaald hebben als een schaap dat onbedacht de herder heeft verloren. Heere, wil u dan over de bergen van zonde en schuld komen en uzelf openbaren als de almachtige, de algenoegzame Heere. En het zeggen, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Heere, leer uw volk het oprecht te wandelen voor uw aangezicht en u in alles nodig te hebben. Wil ook uw verbondszegen aan uw volk niet onthouden. en geef dat zij ervaren mogen dat wat er ook in hun leven gebeurt aan zonde en schuld en hoeveel afzwerven en afdwalen er ook zijn kan, dat u uw verbond niet vergeet, maar dat u om uw verbonds wil trouw blijft tot in der eeuwigheid. Heere, laat uw volk dan op die trouw mogen blikken, ja, op die trouw mogen rusten. En wil u geven dat de trouw die hun enige hoop is, ook vanmorgen blijken mag. En uw trouwverbond in al zijn diepte en breedte mag opengaan. En de schatten van uw belofte mogen worden toegepast. Heere, dat alles is onverdiend, want wij verzondigen, wij verbreken uw verbond iedere dag opnieuw. Maar wil u om uw trouw, om uw vastgestaafde eed aan uw volk denken en hen bezoeken met uw heil. Wil u ons alle gedenken, Heere, wil u geven dat wij mogen luisteren vanmorgen en dat de prediking niet alleen door mag dringen tot in onze geest of ons verstand, maar dat ons hart geraakt mag worden. Laat het woord persoonlijk worden toegepast. Laat het woord mogen indalen als een zwaard en als een hamer om harde harten te verbreken. Maar wil uw woord ook als een woord wat zoveel troost bevat schenken en zegenen aan verbroken harten en verslagen geesten. Wil u ons in de prediking bijstaan. Heere, geef dat we voor uw aangezicht mogen wandelen en oprecht uw woord mogen bedienen. O, schenk ons daartoe genade, oprechtheid, liefde. Schenk ons bovenal de bediening van uw geest, opdat we zo mogen spreken dat het is naar uw wil. Wet en evangelie, recht en genade verkondigd mogen worden. Wil u zijn met de gehele gemeente? Wil u bijzonder zijn met hen die het moeilijk hebben? Denk aan allen die eenzaam zijn, bijzonder aan hen die door rouw werden getroffen, misschien nog kort geleden, of velen al veel langer geleden. Wil u hen sterken en gedenken in hun verdriet en laat uw vertroostingen hun deel mogen zijn. Wees u, o Heere, bijzonder ook met hen die ziek zijn. Dan denken we vanmorgen bijzonder aan onze bejaarde zuster Verwij, die deze week 91 jaar mocht worden en ernstig ziek is. Heere, u hebt haar leven willen sparen de dagen die voorbij gingen. Maar u weet ook dat ze zwak is en dat er heel zieke dagen geweest zijn. O, wil u haar leven nog sparen en krachten geven. Maar bijzonder vragen we van u, wil u in deze dagen uw geest en uw genade aan haar schenken. Dat zij alleen alles van u mag verwachten. Heere, leer haar dan dat er bij haar niets te vinden is. Bij haar onmogelijkheden zijn. Maar wil haar ook dat grote heil tonen. Dat bij u alleen te verkrijgen is om niet. Heere, wil zo in gunst aan haar gedenken. Bij u zijn toch mogelijkheden, waar bij ons alles vastloopt en onmogelijk is. O, ontferm u over haar naar de grootheid van uw genade. Wil u ook denken aan allen die haar lief zijn en ook hen in deze omstandigheden bijzonder nabij zijn. We dragen ook de familie Den Haan aan u op. Een zoontje moest deze week plotseling opgenomen worden in het ziekenhuis in verband met benauwdheid, astma. Er waren zorgen en zijn zorgen. We willen hen allen aan u, de Heere, opdragen. Bijzonder de kleine jongen in het ziekenhuis in Rotterdam zou u verbetering willen geven, herstel willen geven, de benauwdheid willen wegnemen. En bijzonder, Heere, wil deze omstandigheden voor hen allen nog zegenen en gebruiken tot hun eeuwig welzijn. Er is ook reden om uw naam dank te zeggen. Want er zijn niet alleen zorgen, maar ook zegeningen die ons deel werden. We willen bijzonder in deze morgen dan uw naam erkennen, dat de familie Den Hollander deze week hoopt te gedenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn. U hebt hen deze 25 jaar samen gespaard. Ook door moeilijke omstandigheden heen hebt u geholpen en hen bijgestaan. Heren, laat het in hun hart mogen leven. Wat zullen wij de Heren vergelden voor alle weldaden die Hij gegeven heeft? Wil u geven dat ze op deze dag ook in dankbaarheid jegens u de Heren mogen eindigen? En zou u bijzonder hen ook voor de toekomst samen willen sparen? En laat de jaren die komen gezegende jaren mogen zijn. Niet alleen gezegend door allerlei zegeningen die u schenken kunt, maar wil hen bovenal zegenen met uw genade. Heere, zie een gunst op hen neer. We smeken u, wil zo zijn met ons allen. In de zegeningen die wij ontvingen, in de moeiten en zorgen die ons leven kent, wees u ons allen nabij. En wie we ook zijn, zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon of in de kerk zijn, wil u ons bezoeken met uw heil. Heere, geef dat de ernst van uw woord en de klem van uw woord op ons hart gebonden mag worden vanmorgen. Maar ook dat de rijkdom en de diepte van het evangelie van soevereine genade geopend mag worden. Heere, schenk ons een geopend hart en een geopende mond om te spreken. Schenk ons een geopend hart en open oren om te luisteren. En zegen ons samen in uw huis. We vragen dat niet omdat bij ons verdiensten zouden zijn, want aan onze kant ligt alles verzondigd. En als u met ons in het gericht zou treden, wie zou bestaan? Maar wil u op ons zien, o Heere, Heere, in gunst van boven, wees u ons genadig. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. We willen eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 25, de versen 5, 6 en 10. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. We zingen dus Psalm 25, vers 5. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heeren paan. Wie heeft lust de Heere te vrezen? En het tiende vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. 5, 6 en 10 van Psalm 25.
Thank you.
aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 111, het vijfde vers. Het is trouw, al wat hij ooit beval, het staat oprecht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Dat is Psalm 111, het vijfde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, ik las deze week ergens, het luistert nauw in de verhouding tussen God en mens. En dat is waar, het luistert nauw in de verhouding tussen God en de zondaar. We kunnen die zin op verschillende manieren toespitsen. U kunt bijvoorbeeld hieraan denken dat wanneer het gaat over het geestelijke leven luistert het nauw. Want wij mensen kunnen ons zo gemakkelijk bedriegen. Arglistig is het hart. Meer dan enig ding, ja dodelijk is het. Wie kan het kennen? En vandaar dat de schriften oproepen om onszelf nauw te onderzoeken, nauwkeurig te onderzoeken, zouden wij zeggen. Maar ook op andere manieren luistert het nauw. De Heer heeft zijn geboden gegeven. Heel duidelijke geboden. En hij verwacht dat mensen, kinderen, de weg van zijn geboden zullen gaan. En de weg van zijn geboden zullen zoeken. Dat verwacht hij van allen die zijn woord kennen. Dat verwacht hij heel in het bijzonder van zijn kinderen. En dat luistert nauw. Want wie de weg van de geboden niet bewandelt, die is zeker van het ongenoegen van de toorn van de Heer. En vooral dat laatste, dat degene die de weg van de geboden niet gaat, onder de toorn van God leeft, heeft Abraham duidelijk gezien toen de Heer tot hem kwam en aan hem verscheen. Het was niet de eerste verschijning. Het was een van de vele die Abraham ten deel gevallen is. Maar dit is toch wel een heel bijzondere verschijning. En we willen vanmorgen met Gods hulp erbij stilstaan. Thema voor de prediking is: God verschijnt opnieuw aan Abraham. En daarin letten we op twee dingen. Allereerst hoe de Heere hem onderwijst in de verplichtingen van het verbond. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En ten tweede hoe de Heere hem herinnert aan de vastheid van het verbond. Ik zal mijn verbond stellen of ik zal mijn verbond bevestigen tussen mij en tussen u. En ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. God verschijnt opnieuw aan Abraham. Ten eerste hoe hij hem onderwijst in de verplichtingen van het verbond. En ten tweede hoe hij hem herinnert aan de vastheid van het verbond. Het is heel opvallend, gemeente, dat we hier eigenlijk voor het eerst in de geschiedenissen van Abraham horen over het verbond. Als u Genesis 11, het slot van hoofdstuk 11, zou beginnen en heel de Abrahams geschiedenis zou doorlezen, dan zou u het inderdaad zien. Hier in Genesis 17 leest u voor het eerst dat heel bekende woord, het verbond. En u leest het in hoofdstuk 17 dan ook herhaaldelijk. Maar dat betekent niet dat het verbond in Genesis 17 pas met Abraham gesloten wordt. Dat verbond heeft ook in Abrahams leven een geschiedenis. Want Abraham heeft in zijn leven ervaren dat God een verbond met hem wil sluiten. Maar de manier waarop God dat verbond sluit, dat gebeurt niet in één keer. Dat gaat in stappen, in stadia, zouden we zeggen. God openbaart niet alles tegelijk. Er wordt steeds meer geopenbaard En het licht gaat steeds helderder schijnen over het verbond dat God met Abraham gaat sluiten. We herinneren ons misschien dat het allereerste licht over het verbond al valt wanneer Abraham geroepen wordt uit Ur der Chaldeeën. Het staat beschreven in Genesis 12. Dan roept God Abraham: Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En dan volgt op die roepstem een belofte. Deze belofte: ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En die belofte, het wordt steeds duidelijker in Abrahams geschiedenissen, is eigenlijk de verbondsbelofte die God aan Abraham geeft. Dat wordt duidelijk een aantal hoofdstukken later, als Abraham in het beloofde land gekomen is. Dan lezen we over die donkere nacht. Het staat beschreven in Genesis 15. Als God aan Abraham beveelt dat hij offerdieren moet slachten en die offerdieren in stukken moet houden, en dan worden de helften van die offerdieren, de een aan de linkerkant en de ander aan de rechterkant, gelegd van een pad. En in dat pad sijpelt het bloed uit die geofferde dieren. Dat was de gewone manier waarop in oude dagen een verbond gesloten werd. Dan gingen de twee partijen die een verbond sloten, twee koningen bijvoorbeeld, tussen de stukken door over die straat van bloed. Maar zo gebeurt het nu niet. De nacht valt. En als Abraham dan in een diepe slaap gevallen is en plotseling wakker wordt in de nacht, dan ziet hij dat God zelf tussen de stukken doorgaat. Hij ziet rook en vuur. God zelf in het licht van zijn majesteit gaat tussen de stukken door. En dan herhaalt God die belofte die hij eertijds in Ur der Chaldeeën gesproken heeft: ik zal u tot een groot volk maken. En God legt die belofte nog weer verder uit. Hij zegt: ik zal u dit land geven, van het noorden af tot het zuiden toe, van het oosten tot het westen, aan u en aan uw zaad tot een erfelijke bezitting. Ziet u, dan krijgt Abraham een nadere bevestiging. Dan wordt het duidelijk dat die belofte door God als een verbondsbelofte bedoeld is. Daar wordt duidelijk dat God het verbond soeverein sluit. Want God ging niet samen met Abraham door de stukken heen langs die straat van bloed. God alleen sluit het verbond. God alleen ging langs de straat van bloed door de stukken heen. God richt zijn verbond op. En dan komen we nu weer een stap verder in de geschiedenis bij dit hoofdstuk. En daar lezen we hoe God het verbond voltooit. Want hier wordt eigenlijk dat verbond wat God in beginsel al aan Abraham bekendgemaakt heeft in het verleden. Hier wordt het voltooid. Hier krijgt Abraham te horen bijvoorbeeld dat dat verbond wel soeverein door God is opgericht, maar dat daar ook verplichtingen zijn die Abraham moet houden. En Abraham krijgt zelfs het bevel om het verbondsteken in zijn eigen lichaam aan te brengen en in dat van zijn zonen en van alle jongens en mannen die tot zijn huis behoren, de besnijdenis. En zo vinden we in dit hoofdstuk de voltooiing van het verbond. Het wordt door de Heere helemaal afgesloten, ten volle bekendgemaakt. Wanneer gebeurt dat? Wel, er staat nadrukkelijk aan het begin van dit hoofdstuk: dit alles gebeurde, deze verschijning van God, waarin hij het verbond aan Abraham ten volle bekend maakte, gebeurde toen Abraham 99 jaar oud was. Dat betekent Het vond plaats 13 jaar na de geschiedenis die ons in het vorige hoofdstuk beschreven staat. Want daar staat heel nadrukkelijk dat Abraham toen dat alles met Hagar gebeurde, 86 jaar oud was. Hagar, de slavin die Abraham getrouwd had als tweede vrouw om zo te zorgen voor nageslacht, voor een zoon, was na haar vlucht weer teruggekeerd. Dat was gebeurd omdat God haar verschenen was op haar vlucht. Ze moest zich vernederen onder de hand van haar vrouw Sarai. En door goddelijk woord vermaand gaat Hagar terug. En in de tenten van Abraham en Sarai is nieuw leven gekomen. Ismaël is geboren. En Abraham heeft verwonderd, denk ik, gezien hoe alles door de Heere geleid is. Hagar is teruggekeerd, ondanks haar vast besluit om weg te vluchten en nooit meer terug te keren. En hun huwelijksverbintenis is gezegend met een kind, Ismaël. En hij heeft van Hagar wellicht gehoord dat de Heere zelf aan haar in de woestijn is verschenen als de God des aanziens. En dat Ismaël gezegend zou worden. Maar één ding mogen we daarbij niet vergeten. Hagar had dan wel een godsontmoeting gehad. En Hagar was dan wel gezegd dat Ismaël gezegend zou worden. Maar Abraham zelf had in deze omstandigheden niets uit Gods mond gehoord. Hij moest het alles hebben van horen zeggen. Van Hagar. En dat was al een teken, een aanwijzing. Dat de Heere met deze hele weg die Abraham hier gegaan was, niet ingenomen was. God was met deze weg het niet eens. Abraham was een eigen weg gegaan. En had door zelf de weg uit te stippelen, de vervulling van de belofte dichterbij willen brengen. En zo wil de Heere het niet. En dat wordt duidelijk. Want als Ismaël geboren is, dan gaat het leven in de tenten van Abraham en Sarai verder. Ze leven daar in de buurt van Hebron vermoedelijk. En Ismaël groeit op. En hij wordt een jongen van zo'n 13 jaar. Hij wordt, zouden we zeggen, een teenager. En al die 13 jaren lezen we niets dat de Heere tot Abraham spreekt en dat de Heere Abraham onderwijst. Vanaf zijn 86ste tot zijn 99ste jaar zal het een donkere periode in Abrahams leven geweest zijn. Oh, aan de ene kant is er het nieuwe leven, de zoon Ismaël, maar aan de andere kant de hemel zwijgt. Want ziet u, wanneer Abraham ouder wordt en gehecht raakt, steeds meer gehecht raakt aan Ismaël, dan staat Ismaël steeds meer in tussen God en tussen Abraham. Ismaël staat ook steeds meer in tussen Abraham en het verlangen naar het kind dat God beloofd heeft. Net zo goed als onze eigen werken en onze eigen gerechtigheid en onze eigen vroomheid altijd instaat tussen ons eigen leven en Gods genade in Christus. En vandaar dat er bij Abraham in deze jaren wel niet een rijk en een bloeiend geestelijk leven geweest zal zijn. Geen godsontmoeting. Misschien is hij er wel steeds meer aan gewend geraakt, Ismaël. Die zal het kind zijn. Maar al duurt het lang, al duurt het 13 jaren, dan toch verschijnt de Heere. Op zijn tijd en op zijn wijze. God verschijnt altijd als zij aan de oud-testamentische gelovigen verschijnt, op een soevereine wijze. En de manier waarop de Heere verschijnt, wel, dat kan heel verschillend zijn. We weten ook niet precies hoe de Heere aan Abraham dit keer verschenen is. Het moet een verschijning geweest zijn waarin iets zichtbaar geworden is. Dat geeft de oorspronkelijke taal aan. Bovendien, het laatste vers van de schriftlezing van vanmorgen zegt dat de Heere opvoer van Abraham. Dat wil zeggen dat Abraham iets gezien heeft, een bepaalde zichtbare verschijning. Maar hoe de Heere ook verschenen is, belangrijker dan de vorm waarin en de gedaante waaronder, is het feit dat de Heere verschijnt en de boodschap die hij spreekt. En wat zegt de Heere dan? Wel, als de Heere verschijnt aan Abraham na al die jaren, dan maakt hij eerst zichzelf bekend. En laten we op de woorden letten die de Heere spreekt. Ik ben God, de Almachtige. U kent misschien de woorden in het oorspronkelijk, althans de woorden voor Almachtige. Ik ben El Shaddai, God, de Almachtige. Wordt dat doorgaans vertaald. Maar de vertaling van dat woord Shaddai is niet helemaal zeker. Het zou ook zoiets kunnen betekenen als de volzalige of de algenoegzame, om andere oude woorden te gebruiken. In elk geval, het woord is vermoedelijk dieper en rijker dan alleen maar de Almachtige. Maar laten we, om het eenvoudig te houden, maar van de betekenis Almachtige uitgaan. El Shaddai, God de Almachtige, zo openbaart de Heere zich aan Abraham. Zo heeft hij zich in de tijd van de aartsvaders telkens geopenbaard. Zo openbaart hij zich ook bijvoorbeeld aan Job. Daar wordt God ook de Almachtige genoemd, telkens weer op die lange bladzijde van de geschiedenis van Job. En dat is een van de redenen waarom men wel aanneemt dat ook het boek Job uit de tijd van de aartsvaders stamt, een oud boek is, waarin God zo werd aangesproken, voordat hij bekend was met die allergrootste naam die aan Mozes geopenbaard werd bij het brandende braambos. Ik ben die ik ben, Jehovah, Yahweh. El Shaddai, de oude naam waarmee God zich aan Abraham, Isaac en Jacob openbaarde. God de Almachtige. En deze God de Almachtige wil met deze naam in het bijzonder zeggen dat hij de machtige is, de volzalige is, de algenoegzame is, die de hemel en de aarde tot zijn bezit heeft, die troont in de hemel en die alle dingen bij machten is. En dan zegt deze majesteitelijke God tegen Abraham, als Abraham 99 jaar is: wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Als u goed luistert, hoort u daarin iets van een zacht verwijt. Abraham heeft in het verleden vele godsontmoetingen gehad. De laatste jaren, meer dan 13 jaar, heeft hij het zonder moeten stellen. In die 13 jaar is Abraham eigen wegen gegaan. Heeft hij niet voor het aangezicht van de Heere gewandeld, heeft hij geluisterd naar de raad van zijn vrouw Sarai en heeft hij zelf geprobeerd de Heere te helpen met het vervullen van de belofte, maar het aangezicht van God heeft hij niet gekend. Hij heeft niet gewandeld voor het aangezicht van de Heere. En bij het gaan van eigen wegen is hij ook niet oprecht geweest. Want wanneer wij iets voor de Heere verborgen houden, eigen wegen gaan, het zelf zoeken, ja, dan is de vroomheid en de oprechtheid waarvan we zongen met Psalm 25 ver te zoeken. En er ligt dus in deze majesteitsopenbaring van Gods wegen een verwijt, Abraham. Ondanks je afdwalingen ben en blijf ik de Almachtige God. Maar ik eis van je, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ga geen eigen wegen, onoprechte wegen meer, zoals je gedaan hebt. En wandel voor mijn ogen. Wat betekent die uitdrukking dan, behalve dat verwijt dat daarin te beluisteren valt? Wel, misschien kunnen we duidelijk maken met een eenvoudig beeld. Een beeld wat uiteraard maar heel zwak is. Want alle beelden zijn zwak wanneer het gaat over de heilige en volmaakte Heere. Denkt u bijvoorbeeld maar eens aan een vader of een moeder die met een klein kind aan het wandelen is. En dat kind, zo is het met kinderen niet, dat heeft er al heel gauw genoeg van om aan de hand van vader of moeder te lopen. Dat wil op eigen benen gaan. Dat wil zelf de dingen onderzoeken in het bos of in het park waar u wandelt. En dat mag ook wel. Maar dan moet dat kind wel voor vader of voor moeder blijven. Zodat die vader of die moeder voortdurend het oog op dat kind kan houden. Het moet, om het in de woorden van onze tekst te zeggen, voor het aangezicht van die vader of moeder blijven. Zodat die vader of moeder nauwkeurig kan zien wat dat kind doet. Kijk, daar hebt u een flauw beeld van wat de uitdrukking wandelen voor Gods aangezicht betekent. Het betekent zo leven, zo zijn in handel en wandel, dat Gods ogen altijd over ons gaan. Dat wij altijd beseffen voor het aangezicht van God te leven. Nou, zegt iemand die goed geluisterd heeft, maar dat is toch altijd zo? Wij leven toch altijd voor Gods aangezicht? Zo'n kind, dat kan eventueel verdwalen en de ogen van de vader of van de moeder, ja, die zien het niet meer en dan gaat zo'n vader zoeken. Maar niemand kan toch onder de ogen van God vandaan gaan? Niemand kan toch achter Gods rug leven? Nee, u hebt gelijk. Gods ogen zien alles. Wij leven allen voor het aangezicht van de Heere. En dat is een geweldig aangrijpende gedachte. Dat heel onze handel, onze wandel, al onze gedachten, zelfs het diepste van wat in ons binnenste leeft, voor God niet verborgen is. Maar dat Hij ons kent op dit ogenblik, zoals u, zoals jij, jongen of meisje, in de kerk zit. Zoals ik op deze kansel sta. Niets is verborgen voor de ogen van God. Onze handel, onze wandel is voor zijn ogen. Alleen, al is dat waar, dat betekent natuurlijk niet dat wij allemaal zo leven. En nu wordt de boodschap heel persoonlijk en ook het woord van de tekst heel persoonlijk. Want wie leeft er zo dat hij ieder ogenblik beseft, ik sta voor het aangezicht van God. Met heel mijn leven sta ik onder de ogen van God. Leeft u zo? Leef ik zo? Dat ieder moment, en laten we alleen maar even kijken naar deze week die voorbij is. Ieder moment, alles wat we deden tijdens de drukke werkdagen of tijdens onze vakantiedagen. Alles wat we deden ter voorbereiding van de zondag. Ik hoop tenminste dat we ons voorbereiden op de zondag. Gisteravond, gistermiddag, alles wat we deden, we stonden voor Gods ogen. Leven we zo? Beseffen we het dat onze handel, onze wandel, alles wat we doen en denken, als een boek open ligt voor het aangezicht van een alwetend God? Weet u wat zo erg is?
dat wij juist door de zonde altijd proberen om ons leven voor God te verbergen. Al kunnen we het niet, we proberen het wel. En we proberen onszelf wijs te maken, zegt een van de psalmdichters. God ziet het niet en de Heere merkt het niet. U ziet dat al in het paradijs. Adam en Eva, die toch beter hadden moeten weten, want ze wisten dat God alle dingen zag, proberen zich, zodra de zonde hun intrede gedaan heeft in hun leven, zich voor God te verbergen. En dat doen wij mensen allen. Wij proberen ons leven voor God toe te dekken. Bijzonder onze zonde voor God toe te dekken. Onze eigen wegen voor God toe te dekken. En we maken onszelf wijs, de Heere ziet het niet en de Heere merkt het niet. Dat kan zelfs gebeuren in het leven van de vader van alle gelovigen. Zelfs in het leven van Abraham. Hij was eigen wegen gegaan. En of het nu bewust was of meer onbewust, dat weten we niet. Maar hij had toch op die eigen weg geen rekening gehouden met God. Hij had het zelf in eigen hand gehouden. En niet beseft dat hij was voor het aangezicht van God. En daar wil de Heere hem door deze woorden nu van doordringen. Waarschuwen. Op het hart binden. Abraham, mijn ogen zien alle dingen. Maar wandel nu voor mijn aangezicht. Dat is besef dat heel je leven voor mijn aangezicht geopend ligt. En het is noodzakelijk, gemeente, dat wij vanmorgen elkaar daarop wijzen. Vanuit het woord van de levende God. Want wat zou het gemeentelijke en kerkelijke leven veranderen? Wat zou het leven in onze goede Nederlanden veranderen als de mensen gingen beseffen, gingen ontdekken dat wij leven voor het aangezicht van God en dat de Heere alle dingen ziet en alle dingen weet? Dan kwam er in deze warme zomerdagen meer ernst in uw leven. Dan kwam er meer besef voor de heiligheid van God in uw leven. Dan kwam er een diep gevoeld besef ook dat wij leven voor degene met wie wij te doen hebben. Zoals de apostel dat zegt. Wandel voor mijn aangezicht. Daar moet Abraham aan herinnerd worden. Om zo te leven en dat te beseffen. En daar moeten wij allen aan herinnerd worden. Maar daar gaat het niet alleen om. Dat Abraham moet leren beseffen dat hij altijd leeft voor de ogen van de Heere die alle dingen zien. Nee, er zit nog iets meer in opgesloten in die woorden. Abraham moet leren, omdat de Heere alles ziet, dat hij nu zijn leven zo moet inrichten dat de Heere niet toornig op hem behoeft te zijn. Of om het iets anders te zeggen, dat de Heere zijn aangezicht voor hem niet behoeft te verbergen. Abraham, houd er rekening mee dat ik alle dingen zie, dat uw handel, uw wandel, uw gedachten voor mij een geopend boek zijn. Reken daarmee zo dat u zo leeft dat ik mijn aangezicht nooit van u hoef af te keren in toorn en nooit hoef te verbergen in mijn grimmigheid. En dat betekent heel concreet dat Abraham dus voor Gods aangezicht moet wandelen in de weg van Gods geboden. Dat hij oprecht het pad van Gods geboden moet gaan. De geboden die de Heere aan Abraham al gegeven heeft. En de geboden die de Heere straks aan Abraham bekend zal maken. En zo is het ook voor ons, gemeente. de God van het verbond heeft geboden gegeven. Inzettingen, rechten. En hij eist van ons dat we oprecht in de weg van de geboden wandelen. De Heere ziet daarop toe dat wij de weg van zijn geboden gaan. En dan is de Heere niet tevreden met een halfhartig wandelen in de weg van zijn geboden. Nee, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht, zegt de tekst. We zouden ook kunnen vertalen, wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Of zoals de Engelse vertaling het heeft, wandel voor mijn aangezicht en wees volmaakt. Ja, wacht eens even, zegt u. Wees volmaakt. Maar er is toch geen mens die volmaakt kan zijn in de ogen van de Heere. Er is toch geen mens die volmaakt kan wandelen volgens de geboden van de Heere. Lezen we niet in de Bijbel, wij allen struikelen wanneer we wandelen in die wegen. En wij struikelen in velen. Ja, maar toch. Al struikelen we. Die eis van de Heere ligt er. En de Heere eist niets anders en niets minders dan volmaaktheid. Leest u het maar na in de bergrede als u thuis bent. Matteüs 5. Weest gij lieden volmaakt. Of in de brief aan de Hebreeën, in de brief van Petrus. Weest gij lieden heilig. Want ik ben heilig. God eist volmaaktheid. De Heere is met halfhartigheid, wanneer het gaat over zijn geboden, niet tevreden. Wees volmaakt. Ach, hoe moet dat dan? Vraagt iemand. Als je toch in je leven telkens ziet dat wij de geboden van God niet houden. En misschien is er iemand die zegt, ja, als je het probeert en zoekt in de weg van de geboden van de Heere te gaan, dan kom je er steeds meer achter dat je die geboden niet houden kunt. Toch blijft die eis staan, wees volmaakt. En die eis is er niet alleen voor Abraham, maar voor allen die het woord van God horen en die de wet van God kennen. Ja, ten diepste voor alle mensen. Wees volmaakt. Ja, als dat echt op je afkomt. Dat de geboden van de Heere volmaaktheid vragen. En dat de Heere er vanuit de hoge hemel met zijn alles doorzoekende ogen op toeziet. Of wij die geboden volmaakt houden. Dan zie je de heiligheid van het gebod en dat wij de geboden van God niet houden. En ook niet kunnen houden en ook niet willen houden. Maar dan wordt dat wel nood in ons leven. Dat we zeggen, Heere, u eist gehoorzaamheid, maar ik heb het niet. U eist bekering, maar bij mij is het niet. U eist wandelen voor uw aangezicht, maar ik kan het niet. Zijn er zulke mensen vanmorgen in de kerk die met het verbondswoord van de Heere vastgelopen zijn? Het verbondswoord, wandel voor mijn aangezicht en wees volmaakt. Vergeet het niet. God ziet het. Hoe u leeft met zijn verbondswoord. Hoe u leeft met zijn getuigenis. Maar als er mensen vastlopen met deze dingen, dan komt er ook in het woord aan Abraham nog iets anders naar voren. En dat is dit. Dat de Heere aan Abraham gaat zeggen. Ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. En zal u gans zeer vermenigvuldigen. We zouden die woorden, ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. En zal u gans zeer vermenigvuldigen. Die kunnen we ook zo lezen. Ik zal mijn verbond zeker houden. Ik zal mijn verbond zeker waarmaken. En dat is denk ik wel de beste uitleg van wat hier bedoeld wordt. Hier staat dus dat de Heere zijn verbond zeker houdt. En daarbij mogen we niet vergeten dat hij achter zijn verbond staat als de God die zich openbaart als El Shaddai. Als de Almachtige, als de Volzalige, als de Algenoegzame. Ik, El Shaddai, houd mijn verbond en zal u vermenigvuldigen. Daarmee zegt hij tegen Abraham eigenlijk dit. Abraham, je hebt nu al zoveel keren geklaagd dat je geen kind hebt. En je hebt nu een eigen weg gegaan. Ismaël is geboren. En je wordt ouder, 99. En je vrouw is bijna 90. Menselijk gesproken kan het niet meer. Maar ik houd mijn verbond. En al gaat het aan uw kant, Abraham, Sarai, door de onmogelijkheden heen, al kan het niet meer, ik houd mijn verbond. En ik zal u tot een groot volk maken. Voelt u het, wat een geweldige diepte er zo in deze woorden komt? God gaat zeggen, al wordt het steeds onmogelijker. Al is het menselijk gesproken uitgesloten, zodat Abraham straks lacht, zal Sara, die haast 90 is, een kind hebben? Al gaat het door de onmogelijkheden heen. Ik ben God de Almachtige. En dat, gemeente, is een geweldig woord. Een geweldig verbondswoord, wat ook diepe betekenis heeft voor ons vandaag. Zalig worden, bekeerd worden, leren wandelen in de wegen van de Heere. De Bijbel zegt het duidelijk, het is eis van God. Maar het is aan onze kant onmogelijk. Onmogelijk. En ieder van Gods kinderen leert daar iets van inleven. Hoe het aan zijn kant onmogelijk is en onmogelijk blijft. Maar nu zegt de verbondsgod tot Abraham. Abraham, wat nu onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij mij. Want ik ben God de Almachtige. En ik houd mijn verbond en ik zal zorgen dat mijn verbond in vervulling gaat. En als er daarom mensen zijn vanmorgen, die met allerlei onmogelijkheden vastlopen, die zeggen, als ik zie op mezelf, het kan niet. Geen weg weten. Een eigen zondigheid en vruchteloosheid en schuld inleven. En daarbij zien hulpeloos. Geen mogelijkheden om aan de eis van God ooit te beantwoorden. Het verbondswoord zegt, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God, want zijn naam is El Shaddai. Ik ben God de Almachtige. Kijk, en daar wil God Abraham nu iets van leren, dat hij te midden van alle onmogelijkheden en dwaalwegen die er aan zijn kant zijn en waren, dat hij gaat vluchten tot de God die zich hier aan hem openbaart. En als een rechteloze gaat pleiten. En gaat smeken. En het van deze God gaat verwachten. Ik zal mijn verbond houden. Want ik ben God de Almachtige. En hoe houdt God zijn verbond dan? Waarom kan de Heere dit met zoveel klem en zoveel nadruk zeggen, ik houd mijn verbond, want ik ben God de Almachtige. En ik zal mijn belofte in vervulling doen gaan, Wel, gemeente, dat is niet omdat Abraham dat ernaar gemaakt heeft, want Abraham heeft met de belofte van de Heere toch weer eigen wegen gekozen en is toch weer afgedwaald. Maar de Heere houdt zijn verbond. Weet u waarom? Omdat dat verbond onder bloed gesloten is. Want dat is het aangrijpende van wat we telkens in de schriften lezen als het over het verbond gaat. We komen daar nog uitvoeriger op terug als we verder zijn in dit hoofdstuk. Maar dat het bij het verbond van God altijd gaat om een genadige verbintenis van God die bezegeld is door bloed. Dat mag u wel onthouden. Een verbond is geen contract, zoals vroeger wel gezegd is. Een verbond is helemaal geen partnerschap, zoals tegenwoordig graag gezegd wordt. Maar een verbond is een soevereine verbintenis, een genadige verbintenis van God, bezegeld met bloed. Want toen God met Abraham dat verbond oprichtte in die donkere nacht, en toen de Heere tussen de stukken doorging, toen ging de Heere over een weg van bloed. En daarmee betuigde de Heere zo waarachtig als ik leef: ik zal mijn woord houden. En het werd bezegeld met bloed. Dat wil zeggen, al kost het het leven, ik zal mijn eed houden. En u begrijpt het al. Dat heeft een volle profetische betekenis. Want dat wijst heen naar de dood van hem die het verbond bezegelde met zijn bloed, de Heere Jezus Christus. Zo zeker houdt God zijn verbond als hij zijn zoon heeft gegeven op deze wereld. En als hij zijn zoon heeft overgegeven in de dood. Ja, de dood des kruises. In het bloed van Christus is het verbond vastgemaakt. Vast en onverbroken. En daarom kan God, met eerbied gezegd, niet meer van zijn verbond af. Omdat hij van het bloed van Christus niet meer af kan. En daarom is er in het bloed van Christus een vastgemaakt verbond. En daarom zegt de Heer het met het oog op het bloed van de Heere Jezus: ik zal mijn verbond zeker houden. En ik zal doen wat onmogelijk is bij de mensen. Want wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij mij. Ligt daar geen ontzaglijk evangelie in? Ach, wat is het dan een zegen als wij gaan leren, zoals Abraham dat ook in zijn levensweg heeft moeten leren, dat onze mogelijkheden voor God niet kunnen bestaan. Als wij een arme zondaar worden, als wij gaan erkennen dat we voor God niets in te brengen hebben, als wij onze hulpeloosheid en machteloosheid voor God gaan inleven en zo gaan zien dat er een machtig woord is, een eeuwig woord, een verbondswoord dat komt van de lippen van de eeuwige God. Een woord dat verzegeld is, bevestigd is met het bloed van Christus. Ik zal mijn verbond houden. En ik zal doen wat naar menselijker maatstaven onmogelijk is. O, daar ligt hoop in voor mensen die zelf geen hoop meer hebben. Daar ligt kracht in voor mensen die geen kracht bezitten. Daar ligt moed in voor mensen die moedeloos zijn. Want als je ziet dat je zelf alles verzondigd hebt en geen weg meer weet om oprecht te wandelen voor God, geen weg kunt vinden om weer aan het doel van God te beantwoorden en tot eer van God te leven, als dan het evangelie van het verbond, het evangelie van de belofte, het kabinet van de belofte opengaat, dan zegt iedere belofte: ik ben de Almachtige, ik ben de volzalige God, ik houd getrouw mijn woord. Zoals die nog jonge vrouw ervaren mocht, die al heel wat jaren geleden ziek, ernstig ziek in het ziekenhuis lag. Altijd keurig kerkelijk meegeleefd. Tot op zekere hoogte ernstig. Maar verder, ja, het had haar hart niet geraakt. Ze was er dezelfde mee gebleven. En toen 50 jaar, een ernstige ziekte, ongeneeslijk. En toen kwam het op haar af. Mag nog een paar maanden duren, een jaar duren, maar het wordt zeker sterven. Ja, en als je dan op jezelf ziet, dan kun je alleen maar zeggen: Heere, ik moet sterven, maar ik kan niet sterven. Want ik ben onbekeerd, ik kan u niet ontmoeten. En dat bracht haar in de nood. Het bracht haar ook in de schuld. Want ze zag dat ze 50 jaar genadetijd verknoeid en vermorst had. Alles gedaan had, ook nodige dingen gedaan had. Maar God niet geëerd had. Alles gedaan had. Maar die plaats van de ootmoed en van het ootmoedig smeken tot God niet gekend had. En het werd onmogelijk dat zij nog zalig zou worden. Als ze zag op zichzelf, was er bij God geen reden. En alles werd toegesloten, omdat ze zag wie ze was. Totdat het verbond openging. En de God van het verbond ging spreken. En het midden in de nood zichtbaar werd: geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Toen werd het mogelijk dat zij zalig kon worden. En toen heeft de Heer het laten zien dat er bij hem uitkomst is, zelfs tegen de dood. En dat hij in Christus gaarne vergevend wil zijn. En toen leerde ze die psalm opnieuw spellen, die ze als kind op de zondagschool geleerd had. Een psalm die ze in de diepe nood ook op haar ziekbed zachtjes gezongen had. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. De Heere zal op mijn smeken geen ding mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. En gemeente, dat is voor een arme zondaar de enige reden waarom ze zalig worden. Hij houdt getrouw zijn woord. Ik zal mijn verbond houden tot in alle eeuwigheid. Want ik ben God, de Almachtige. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, uw naam zeggen wij dank voor het woord wat u ons geeft. Wij kunnen uit uw woord alleen maar schatten opdiepen en over uw woord alleen maar stamelen. Maar uw woord is volmaakt. Het wijst de weg waar wij alle wegen hebben toegesloten en dichtgemetseld. Daar opent gij wegen. Heere, we hebben het gehoord vanmorgen. Wij liggen onder een eis om u te zoeken, om u te kennen, om oprecht te wandelen, om volmaakt te zijn. En uw ogen zien toe. Uw ogen zien toe. Heere, we moeten het voor uw heilig oog belijden dat wij niet gedaan hebben wat u van ons eiste. Dat wij schuldig staan aan al uw geboden. Dat wij voor uw ogen niet kunnen bestaan, dat uw aangezicht bedekt moet worden in toorn. Maar Heere, schenk genade. O, wil om uw verbond, om het verbond bezegeld in het bloed, wil nog aan ons denken. En wil u geven dat dat verbond, dat eenzijdig vastgemaakt is in het bloed van Christus, wil u geven dat vanuit dat bloed nog de schatten en de zegeningen van uw genade open mogen gaan. Dat wij als mensen voor wie het onmogelijk is, die met alles vastlopen, mogelijkheden gaan zien bij u. Ruimte gaan zien, heil gaan ontdekken in die vastgestaafde eed. In dat wondere woord, gij houdt getrouw. Uw woord. Heere, wil dat doen. Ook onder ons en onze kinderen, ga nu met ons. Breng ons vanavond allen weer hier. Geef ook dan uw zegen als we over het ernstige en toch vertroostende onderwerp van de wederkomst na mogen denken. O God, geef dat het woord van vanmorgen en van vanavond gezegend mag worden. We bidden het niet om iets uit ons, maar alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 86, het zesde vers is onze slotzang. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. 86, het zesde vers. Uiteen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.